Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Lucas 1, vers 57 tot en met 80. Lucas 1, vers 57 tot 80. De te zingen psalmen, psalm 98, vers 2. Psalm 89, vers 2 en 15. De lofzang van Zacharias, vers 5. Psalm 43, vers 3. Het te lezen schriftgedeelte, Lucas 1, vers 57 tot 80. De te zingen psalmen, psalm 98, vers 2. Psalm 89, vers 2 en 15. De lofzang van Zacharias, vers 5. Psalm 43, vers 3. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einden gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Juich dan de Heer met blijde galmen, gij ganse wereld juicht van vreugd. Zing vrolijk in verheven psalmen, het heil dat de aard in het rond verheugt. Het tweede vers van Psalm 98.
Thank you.
Schriftlezing in het morgenuur vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het eerste hoofdstuk, en daarvan de versen 57 tot en met het laatste, dat is het 80ste vers van dit hoofdstuk. Schriftlezing Lucas 1, de versen 57 tot en met 80, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. En de tijd van Elisabeth werd vervuld, dat zij baren zou, en zij baarde een zoon. En die rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en waren met haar verblijd. En het geschiedde dat zij op den achtste dag kwamen om het kindeke te besnijden, en noemde het Zacharias naar de naam zijns vaders. En zijn moeder antwoordde en zeide: niet alzo, maar hij zal Johannes heten. En ze zeiden tot haar: er is niemand in uw maagschap die met die naam genaamd wordt. En zij wenkte zijn vader, hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden. En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen. En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt. En hij sprak, God lovende. En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden. En in het gehele gebergte van Judea werd veel gesproken van al deze dingen. En allen die het hoorden, namen het ter harte zeggende: wat zal toch dit kindeke wezen? En de hand des Heren was met hem. En Zacharias zijn vader werd vervuld met een heilige geest en profeteerde, zeggende: geloof zij de Heere, de God Israëls, Want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een horen der zaligheid opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijn der heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond en aan den eed die hij Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onze vijanden, hem dienen zouden zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens. En gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden. Want gij zult voor het aangezicht des Heeren heen gaan, om zijn weg te bereiden. Om zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft de opgang uit den hoogte. Om te verschijnen, degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods, om onze voeten te richten op den weg des vredes. En het kindeke wies op en werd gesterkt in den geest en was in de woestijnen tot een dag zijn de verschijning aan Israël.
Vooral moeten we ons voor het heilige aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, wilt u ons laten delen in dat grote wonder? Een bezoek uit de hemel. Heere, want daar gaat het toch om. En wat is uw volk verblijd als dat mag gebeuren? U heeft gedacht aan uw genade. Hoe weet een mens dat? Uit de heilige bladeren van uw eeuwig woord en getuigenis. Wanneer gelooft hij dat? Als u zelf afdaalt en in de ziel uzelf bekend maakt. O, dat goddelijke bezoek. Heer, en daar hebben we ook vanmorgen al van gehoord. En als er één zaak is waar wij jaloers op hebben te zijn, dan is het dat. Maar we weten dat dat niet alleen toen, maar ook nu nog kan. U bent niet veranderd en dat woord wat we samen gelezen hebben, dat hij bezocht heeft, dat staat in de verleden tijd, maar hele woord getuigt ervan dat bezoek doorgaat totdat de laatste van uw uitverkoren volk bezocht is geworden. En dan mogen al uw kinderen samen op bezoek bij u, in uw eeuwige heerlijkheid, zonder ooit nog afscheid te nemen. Dan zal er een vereniging plaatsvinden, volkomen van het huisgezin Gods. Allen die hier door het bloed van Christus gekocht betaald zijn, zullen daar aan zitten, aan de ronde tafel. Heere, daar zal de vrolijkheid en de blijdschap en de vreugde geen einde meer hebben. Dan zal aan de vorige dingen niet meer gedacht worden, want ach, er is heel wat eraan vooraf gaat, maar ook heel wat volgt, heel veel wat volgt op dat bezoek uit de hemel, wat dat met zich meebrengt. En wilt u dan ook vanmorgen ons dat leren? Want heren, we kunnen het ook vanmorgen zingen dat u gedacht heeft aan uw genade. Maar als wij daar zelf geen enkele kennis van hebben, dan zingen we toch over vreemde zaken. En al zingende vermeerderen wij onze schuld, heren. Want van zulke grote zaken te gewagen en het niet te kennen, heren, dat zal toch zo niet kunnen. Wat is het toch al noodzakelijk om bekend gemaakt te worden met de wegen en de gangen die u houdt met al uw kinderen. Dat er ook van de jongste tot en met de oudste onder ons een heilig door u gewekt verlangen mag zijn en komen, onderhouden en vermeerderd worden om van die zaken geen vreemdeling te blijven. Want we voelen het wel in onze natuurstaat, daar ligt een scheiding. Dat het ook vanmorgen beseft mag worden, er is een volk dat gelukkig is, hoor ik daarbij, op goede gronden, die niet voor ons mensen, maar voor uw rechterstoel kunnen worden gehouden, die daar vast blijken te zijn. Heer, een mens kan er veel voor houden. En daar kan ook over gesproken worden, ook dat hebben we vanmorgen gelezen. Wat waren ze er vol van, dat er een man nog had spreken over alles wat er gebeurd is, zelf bezocht van de hemel door een engel, een kind op hoge leeftijd verkregen, een bijzondere naam ontvangen. Wat hebben ze ervan gesproken? Wat hebben ze ervan gekend? En we weten de afloop van de geschiedenis, al kunnen we dat niet voor ieder mens afzonderlijk bezien, met al die kennis maar doorgegaan. Een ogenblik verwonderd. Maar nooit in het wonder gekomen, dat is toch wat anders. Erover gesproken, maar nooit uitgesproken, dat is toch anders. Heren, dat zijn even zoveel waarschuwingen, ook in dit morgenuur, om onszelf nauwlettend te onderzoeken. Want het gaat op een eeuwigheid aan. En heren, dan kunnen we ons hier wel in bepaalde zaken vergissen, zonder dat de schade niet meer te overzien is, maar die schade van een ziel die onbekeerd God gaat ontmoeten is niet te overzien. Heren, dat we dat samen ook mogen beseffen. Wij die zorgeloos over de wereld gaan, die geen besef hebben van de dood en de eeuwigheid, misschien wel eens een enkele indruk, maar geen afdruk, geen overdruk. Wilt u ons dat geven, dat we niet al zingende en al kerkende en zomaar door de wereld wandelende nog voor eeuwig verloren zouden gaan. U geeft nog een dienst ook in dit morgenuur. De aloude woorden Gods mogen nog klinken. Wilt u ze ook verklaren en ook toepassen. Dat er ook vanmorgen daar voorwerp van mogen zijn. Die het gaan uitroepen. Dat zij niet onbekend zijn gebleven met een bezoek van de hemel. Met alles wat dat met zich meebrengt. Heren, dat is toch niet gering. Dat is eigenlijk onuitsprekelijk als u uw ziel bezoekt. Wil het niet alleen laten verkondigen, maar ook uitwerken in het midden der gemeente. U heeft ons hier nog samengebracht. Geen enkele reden ons heeft u daartoe verplicht, integendeel. U had ons er samen moeten wegwerpen. Als we enige indruk hebben van wat ons hart allemaal huisvest aan boosheid, aan laagheid en verdorvenheid, dan moet het ons een wonder zijn dat we hier nog rustig staan en zitten. Heren, maar het betekent ook dat u daarvan geen ledig toeschouwer bent, maar nog tijd gunt. Want dat is toch gunst om nog tot u te komen. Om dat zwarte hart, dat vuile, verdorven hart, nog te laten reinigen door dat bloed van Christus. Heren, dat dat ook het diepste mag zijn in ons hart door u gewerkt om van u te verlangen. Mens verlangt veel om het leven maar doorgeholpen te worden. Dat het nog wat draaglijk mag zijn, dat hij nog eens mag genezen. Dat het met de kinderen goed mag zijn, met het werk en nog zoveel meer. Er zijn er onder ons nog die verlegen zijn om ook uit die tijd te kunnen gaan. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Want de tijd door, ach, dat zal met vallen en opstaan wel kunnen. Het zal ook moeten. Maar dan eenmaal als die stonde slaat dat dit lichaam sterven gaat. En dan, als we voor u verschijnen, dan denken wij, ach, dat valt vast wel mee. Dat valt vast wel mee. U bent toch liefde. En zoudt ge dan zoveel mensen verloren doen gaan. En zeker die onder uw woord zijn geweest, wat niet velen meer doen in deze donkere tijd. Ach, dan denken wij altijd in onze blindheid dat nog wel mee zou vallen. Zolang wij u niet kennen in uw vlekkeloos recht, ja, dan kunnen we dat denken. Dan gaan we uit van de meevallers. Heren, maar er is een volk dat geleerd heeft. Dat het grootste wonder zou zijn. Als het voor een mens die de eeuwige dood verdiend heeft, nog mee zal vallen. Dat kan alleen door de tussentreding van die dierbare personen. Dat is de zaligheid, Heere. En geef ons dan ook geen rust. Alleen dat gebeurd is. Een tussentredende borg. En al het andere kan voor u niet bestaan. Kunt u ook een mens niet aanzien dan alleen met toren en heilige verontwaardiging. Dat we dat mogen leren. We vluchten overal heen, zoeken overal nog grond in waar het niet in ligt, omdat u daar geen rust in vindt. En we hebben het duizendmaal gehoord en toch zien we, ook in ons eigen hart en leven en bij anderen, dat we toch steeds weer wagen met andere zaken die geen grond hebben. Want buiten de vereniging met Christus moet gij een mens voorbij gaan en hem wegwerpen met een mannelijke wegwerping. Heere, overtuig ons dat. Mag het nog wezen hier samen te komen onder dat woord en getuigenis. Ook daarin maakt u nog onderscheid. Anderen zijn verhinderd om op te gaan. Wilt u hen bijzonder gedenken? Onze zieken en ouderen. We denken aan de heer Engbert van de Harmseweg. Mevrouw Wiegers in de Wemelanden. In zorgelijke omstandigheden. Ontfermt u zich over hen. Maar ook over die anderen in zieken- en verpleeghuizen. Zo menigmaal voor ons niet meer bereikbaar, wie er geest zo vluchtig is. Heere, u weet het ook van de hoge leeftijden die onze dierbare betrekkingen hebben mogen bereiken. We kunnen daar verheugd over zijn, maar als uw ziel niet gered is, Heere, dan zijn de zorgen niet minder, maar juist groter, want al zo lang geleefd en dan nog ongered. U kent de zorgen in het midden der gemeente, wilt u zich over hen ontfermen. Maar ook allen die daar omheen staan, die op hun wijze ook medelijden. En die vaak vergeten dat ze wat meer aan zichzelf moeten denken. We kunnen zo opgaan in onze zorg voor een ander, dat we onze eigen armen voor een eeuwigheid geschapen ziel veronachtzamen. Heer, dat kan dan goed lijken, zorg voor een ander. En dat moet er ook zijn. De grootste zorg zal tot altijd voor onszelf moeten wezen. Wat zal het zijn om een ander te wijzen op zijn eeuwige belangen en er zelf nog buiten te staan. Heer, gedenk hen dan, ons allen tezamen, want dat raakt een ieder van ons. Dan vallen alle verschillen van gezondheid, leeftijd weg. Allen geplaatst op een weg die van nature niet anders dan kan eindigen in de eeuwige nacht. Heer, dat we toch zorg mogen hebben voor onze arme ziel. Gedenk ook die jeugd der gemeente. De schoolgaande jeugd, er mogen nog scholen zijn, Heere, waar uw woord mag worden uitgedragen. We willen dat ook gedenken, dat werken, dat we daar ook een gebed voor mogen ontvangen. Want het is niet vanzelfsprekend dat er nog mag zijn onderwijs op grond van uw woord. En ook daarin moeten we zeggen, Heere, verzondigen we het niet. En dringt ook niet van allerlei wind en allerlei wind van leer door, ook in onze scholen. We worden daar niet op voorhand van gevrijwaard. Want de duivel zal proberen overal zijn hand in te krijgen. Wilt u hen, leerkrachten en leerlingen, dan bewaren bij uw woord en getuigenis. Want dat alleen, dat leert een weg die een menselijk hart nooit kan bedenken. Een weg om weer met u verzoend te worden. Dat moeten ook kinderen. Heren, en dat is de beste tijd. Gedenk oud en jong hier, maar ook thuis in alle omstandigheden des levens. De zorgen die daar kunnen zijn, die we niet altijd kunnen benoemen. Maar u weet daarvan, ook in ons midden, maar u verheugt ons ook. Met al datgene wat we vanmorgen mogen zien. Met de gezondheid die ons nog gelaten is, redelijk, zover wij dat kunnen weten. Dat er ook nog vreugde mag zijn dat mensen de afgelopen week stil mochten staan bij hun 25-jarige echtvereniging. We denken aan het echtpaar voorbeeld van de berg van de Almeloze weg 35. Heer, dat heb u goed willen maken. Dat gezin nog willen zegenen, ook met kinderen. Heer, de zorgen zijn ook niet voorbij gegaan. Wat blijft er dan over? Toch, als het goed is, verwondering. U heeft nog willen dragen en sparen. Waartoe nog deze dingen, maar ook een weg verder te mogen ontvangen. Want eenmaal zullen de handen van man en vrouw elkaar moeten loslaten. Wat is er dan meer? En als dat alles is geweest, hoe groot ook, dan met lege handen te staan, valt gij dan bij de hand? En als uw rechterhand gaat leiden, Ja, dan zal er nooit meer scheiding zijn. Dan komt er een dierbare bruidegom. Die te missen is de dood, die te kennen is het leven. Wil zo nog boven alles werken ook in het hart van het echtpaar en de kinderen. En ons allen daarin niet vergeten. Heren, want wat zijn zij gelukkig die gehuwd zijn hier nog in de ondertrouw. Met een hemelse bruidegom die zijn dierbaar bloed heeft gestort om zijn zwarte bruid te reinigen van alle ongerechtigheid. Heren, u weet ook voorts de blijdschap die er kan zijn. Als er ook onder ons mogen wezen die nieuw leven omdragen. Heren, wil ook daarover waken. En ook daarbij een goed zijn diegenen die dat missen moeten. Heren, om daarmee verenigd te zijn. Om daarin ook u te mogen volgen. Heren, dat is een wonder en wilt u dat nog werken. Wat ook daarin uw naam verheerlijkt zal worden. Gedenk de kinderzorgen. Gedenk de zorg van die ouders die hun kinderen wegen zien gaan, die hun hart doen breken. Ook dat is u op het allervolmaakst bekend. Heer, te midden van al die zorgen mogen wij ons angstig hart opheffen tot u, opdat er maar één zorg zal overblijven. Die zorg om een vlak veld tussen u en onze ziel, want als dat mag zijn, dan geldt dat andere wonderlijke woord. Al het andere zal u toegeworpen worden. Daar zult u ook voor zorgen. Daar zult u ook onder doen buigen. Heren, dan wordt het een weg. Waarin een mens nou aan u alleen genoeg krijgt. En nooit genoeg van u krijgt. Wilt u dat nog werken? De tijd is donker, ons hart is boos. Maar u bent niet veranderd en daarom zou het nog kunnen. Of het rond de aarde nog ook deze dag wonderen verrichten onder Jood en Heiden, dichtbij en veraf, ook in ons land. Hoe diep ook gezonken, wil het nog terugvoeren en weer brengen tot wegen die u behagen. Waarin weer een volk in afhankelijkheid van u het leven mag doorbrengen. In alle stijl en diep van u afhankelijk. Dan gaat er geen ogenblik voorbij of u wordt gekend in al de wegen van een mensenkind. Die durven toch zonder u niet meer te gaan en te staan. Dat zou het groot zijn als zulk een leven nog onder ons gevonden mocht worden. Ik wil ook in deze dienst nog schenken bediening van uw woord. Want zonder die bediening, dan kan er misschien nog gesproken worden. Maar ook daartoe hebben wij u nodig. Maar bediening, dat je er zelf in mede zou willen komen in spreken en luisteren. Heren, wat zal het dan een dienst zijn? Een eredienst om nooit te vergeten. Heer, wil zo nog werken. Verdiend hebben we niets. De dood hebben we verdiend. Het verderf, daar wandelen we al in. Maar wil nog schenken, boven, binnen en smeuken, ook in dit morgenuur. Niet om ons, maar om hem, die gij altijd hoort, om Jezus willen. Amen. Geliefde, het is wat geweest voor Zacharias om 9 maanden met een gesloten mond over de wereld te gaan. Toen we dat vanmorgen lazen, moest ik weer denken. En ik hoop dat meerdere van u dat mogen kennen aan de tijd dat een mens die in de ontdekking loopt ook met een gesloten mond over de wereld gaat. Dan doet hij het zwijgen ertoe. Zacharias, met stomheid geslagen, toen de engel hem daar verscheen in het heiligdom en hem aankondigde de geboorte van een zoon, de wegbereider, de voorloper, Johannes. Zal zijn naam zijn. 9 maanden en een gesloten mond over de wereld. Dan de geboorte. Elisabeth mag op hoge leeftijd nog een kind ter wereld brengen. En op de 8e dag vindt de naamgeving plaats. En de besnijdenis, daar is verwarring. De verwanten menen dat het naar de vader genoemd moet worden, Zacharias. Elisabeth zegt nee, alzo niet. Johannes zal de naam zijn. Zacharias wordt geraadpleegd. Hij schrijft het op, Johannes. Dan wordt zijn tong losgemaakt. Dan mag hij weer spreken. Groot en goed spreken van de Heere. Hij gaat God loven. Maar dat niet alleen. Of, zeg ik het maar zo, daarin ook profeteren. Dan gaat hij profeteren van dat verlossend werk van God. God heeft gedacht aan zijn genade. Dan gaat hij ook spreken van de betekenis van zijn zoon. 8 dagen oud, Johannes is de naam. Wat hij zal zijn, een voorloper, een evangelist. Niet alleen zal hij de wet prediken tot de verdoemenis, maar ook zal hij mogen wijzen op dat lieflijke lam, het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. En al profeterend en al lovend komt dan Zacharias, hij wordt daartoe bediend door God, want hij was vol van de Heilige Geest, anders kunt ge nooit in waarheid spreken. Kunt ge nooit in waarheid spreken, vol van de Heilige Geest, komt hij op dat allerschoonste dat nou een mensenmond mag voortbrengen. Weet u wat? Te spreken over dat dierbaar lam van God. Zo in het algemeen gesproken over Gods verlossende arbeid. Zo bijzonder ook gesproken over zijn eigen kind, een profeet. Maar het allerbijzonderste. Als een naam, die ene naam in het hart verklaard mag zijn, ook door de lippen mag worden uitgesproken. Die ene naam die ons gegeven is onder de hemel, waardoor wij zalig moeten worden. De naam van Christus. U zegt, ja, maar die naam die hoor ik niet. Nee, die naam niet, maar die persoon wel. En daar gaat het om. Want deze persoon van de middelaar heeft zich mogen tooien met vele namen. Want er is nooit een mens in staat om te zeggen wie hij is, de schoonste der mensenkinderen. Zoveel woorden in de Bijbel om zijn heerlijkheid aan te duiden. En een van die bijzondere omschrijvingen horen wij vanmorgen uit de mond van Zacharias. Wanneer hij over Christus Jezus, de vlees, de mens geworden zoon van God, spreekt als over de opgang uit de hoogte. Wie hij is, tot welk volk hij komt en welke arbeid hij ten koste heeft gelegd aan dat volk. En daarmee mag hij zijn profetie eindigen en zo tot ongekende hoogte brengen. Mogen we dan vanmorgen stilstaan bij het slot van zijn lofzang en profetie. Het zijn de versen 78 en 79 van het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 1. Waar Zacharias mag spreken over de koning van de kerk, Jezus Christus. Met deze woorden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduwen des doods, en onze voeten te richten op de weg des vredes tot zover. De verschijning van Christus in de volheid der tijd. Ten eerste staan wij stil bij zijn persoon. Ten tweede bij zijn volk. En ten derde bij zijn arbeid. Ten eerste bij zijn persoon. Wie is hij? De opgang uit de hoogte van God gezonden. Ten tweede, tot welk volk komt hij? Welk volk verschijnt hij? Om te verschijnen degene die gezeten zijn in duisternis en schaduwen des doods. En wat is zijn arbeid? Daar worden drie woorden genoemd om te bezoeken. Om te verschijnen en te richten. Richten de voeten. Zo staan we dan stil bij de verschijning van Christus in de volheid der tijd. Ten eerste staan we stil bij zijn persoon. Ten tweede bij zijn volk. En ten derde bij zijn arbeid. Psalm 89. Daarvan de versen 2. En 15. Het tweede vers van Psalm 89. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. En vers 15. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo mijn woord misleid. En wat er verder volgt in de versen 2 en 15 van Psalm 89. Zo duurzaam als de zon, zo glansrijk in haar stralen. En de zon zal niet meer zijn. Nee, deze zon. Maar die andere zon zal er altijd zijn. De zon der gerechtigheid, Christus Jezus. Eeuwig zal die zon staan boven zijn uitverkoren met zijn bloed gekochte kerk. Zo duurzaam als de zon. Deze zon alleen is duurzaam. Zal eeuwig blijven. De zon Christus. Zacharias spreekt van hem. Als de opgang uit de hoogte. De opgang uit de hoogte. Dat is Christus. Wat betekent dat opgang? Het woord zon komt dan in onze gedachten. De zon komt op. 'S Morgens vroeg, met aanbreken van de dag, het eerste licht, vooruitgeworpen door de zon die dan daarachter zichtbaar wordt, aan de kim verschijnt, steeds hoger klimt, tot op het midden van de dag het hoogste punt bereikt is, om dan weer te dalen. De zon komt op en de zon gaat onder. De Oosterse mens uit de Bijbelse tijd mocht dat op een bijzondere wijze weergeven. Die zon die opkomt en ondergaat. Psalm 19 zegt ons daar iets van. Daar wordt van de zon gesproken. Die 's nachts verblijft in een tent. De zon in een tent. En dan bij het aanbreken van de dag komt de zon uit die tent, klimt en daalt. En breng dan de nacht weer door in die tent. Diezelfde psalm een ander beeld. De zon als een bruidegom. Die uit de slaapkamer treedt. Stralend. Zoals een nieuwe dag ook zo stralend kan zijn. Bijzondere beelden die ons heel veel te zeggen hebben. Als het ook gaat over Christus. De zon bij uitstek. De zon die zal blijven. De zon der gerechtigheid. Genoemd opgang. Opgaan is dus steeds hoger klimmen. Uit de hoogte staat daarbij. En dat is toch bijzonder, gemeente. Want opklimmen, opgaan, dat veronderstelt van beneden naar boven. Dat is opgaan. Uit de diepte naar de hoogte. Maar hier staat de opgang uit de hoogte. Voor ons verstand tegenstrijdig. Wat mag dat betekenen? Opgang uit de hoogte. Wat komt uit de hoogte? En niet hoger komt, maar daalt is toch geen opgang, maar een neergang, zouden wij zeggen. Toch staat hier opgang uit de hoogte. Wat is die hoogte? Dat is God. Opgang, hij is opgegaan uit God. En dat is Christus. Uit God voortgekomen en door God gezonden. Maar let nu op, hoe is hij gekomen? Het begin, net als bij de zon 's morgens vroeg, klein. Waar is de zon voor het eerst zichtbaar geworden? Ik neem u mee vanmorgen naar het paradijs. Adam en Eva zijn gevallen in de zonde. En wat ze hadden moeten verwachten is niet gebeurd. God heeft ze niet voor eeuwig verdoemd, maar heeft ze opgezocht. En toen ging God zelf spreken in het paradijs over die zon. U zegt, ja, maar dat lees ik niet hoor. Ja, toch wel. Want God heeft daar gesproken toen hij het woord richtte tot die slang. Maar zo ook tot Adam en Eva die daarbij waren. God heeft daar gesproken van één die de kop van de duivel zal vermorzelen. De kop van Satan zal verbrijzen. En daar werd gesproken van Christus, van die zon die komen zal. Daar werden de eerste stralen zichtbaar. Genade spreidt haar morgenrood. Dat is daar begonnen. Daar gaat de dag Een donkere dag toch enigszins kleuren. Rood kleuren. Als er gesproken wordt van Christus. Die de kop van de hellevorst zal verbrijzelen. Het begin. Daar ligt de dag aan. Stikdonker. Een mens gevallen uit een top van eer. En daar het eerste licht in de belofte. Er zal er één komen. Die Satan zal verbrijzelen. Dan gaat de zon hoger, hoger, hoger stijgen. Als in de loop der geschiedenis steeds helderder licht wordt verkregen. En de persoon van Christus steeds klaarder wordt voorgesteld. Zo mag Mozes even later al spreken over een profeet uit uw broederen. Waarin Christus wordt getekend in zijn profetische bediening. Hij zal ons God verklaren. Wat een licht hem. En nog weer verder in de geschiedenis. Hoe helder daar voor het oog van Jesaja. Als hij door de geest verlicht Christus mag zien als het lam van God. Dat er de slagbank geleid wordt. Om daar de straf voor zijn kerk te dragen. Zijn striemen onze genezing zullen betekenen. Wat een zicht, wat een helderheid geeft daar al die zon Christus. Maar nog helderder en nog hoger. Als Malachi mag spreken. Het laatste getuigenis in het Oude Testament. Over Christus als de zon der gerechtigheid. Onder zijn stralen. Genezing onder zijn vleugelen, behoud, vertroosting, verlossing. Zo hoog staat dan de zon, maar nog niet op het hoogste punt. En dat zal zijn even na Malachi. Als de Zoon van God niet meer komt in de woorden van de profetie en in de beloften van God, maar als hij komt in het vlees, als hij mens wordt, dan stijgt de zon nog hoger. Nog heerlijker kennis nu van God zo die mens is geworden. O, Abraham heeft de dag van Christus gezien. Maar Simeon heeft God zoon in het vlees aanschouwd, in zijn armen genomen. Wat is de zon dan hoog gestegen? Christus, dat is Gods zoon, God geopenbaard in het vlees, dat grote geheimenis. Wat een licht. Hoe helder dan? Wat breekt de dag toch door? Wat in de schaduwen lag, wordt steeds helder voor het oog der mensenkinderen zichtbaar. Kan het nog hoger, zegt u? Ja, nog hoger. Want nog is het hoogtepunt niet bereikt. Wanneer zal dat zijn? Als Christus wederkomt op de wolken. Eerst komt hij in het woord, dan in het vlees. En dan op de wolken om zijn kerk thuis te halen. De vijanden voor eeuwig onder zijn voetbank te brengen. Te vertreden. En dan zal Christus wonen met zijn volk in de troon van de drie-enige God. Dan staat de zon op het hoogste punt. Hoger kan niet. Dan breekt de volle dag aan. Daar zal geen nacht meer zijn. Daar zal ook geen schaduw meer wezen. Dan staat de zon loodrecht op de kerk. Dat betekent geen schaduw meer. Niets nog wat het leven daar in het Jeruzalem daarboven zal verontrusten. Niets nog dat scheiding aanbrengt tussen God en onze ziel. Volkomen de kerk verenigd in de aanbidding van de drie enige God. Door het lam dat zijn bloed heeft gegeven. Gij hebt ons schoon gekocht met uw bloed. Gij hebt ons geschapen. Zo zal eeuwig de lofzang opklinken in Jeruzalem daarboven. En die zon zal nooit meer ondergaan. Altoos zo boven de kerk blijven staan. De opgang uit de hoogte, Christus uit God gekomen. Uit God opgegaan. En zo verschijnt hij in de volheid der tijd aan zijn volk. Geliefde, er is een vraag. Waarom, heren? Heeft u die vraag wel eens gesteld? U vindt het toch niet vanzelfsprekend? Dat God zo gekomen is in het woord, in het vlees, eenmaal op de wolken. Nee, wat is nou het geheim dat God zijn zoon gezonden heeft? Het zijn zulke bijzondere woorden, ik kan daar niet in komen. Er kan geen mens. Waarom hebt gij uw zoon gezonden? Waarom is die zon gekomen? Want toen de mens viel, had het toch een inktzwarte nacht van eeuwige verdoemenis kunnen wezen. En nooit geen licht meer voor welk mensenkind dan ook. Waarom dan? Was God niet verplicht? Dan staan daar die wondere woorden. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze God. Daar ligt nou de oorsprong. Ik zei zo even, daar kun je niet inkomen. Mag een mens wel eens ietsje van smaken. Maar juist, die woorden zelf, die sluiten ook toe. Hier kan geen mens inkomen. Want wat staat daar dan? De innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Wat betekent dat? De kanttekening meldt dat ook. Innerlijke bewegingen, er staat eigenlijk de ingewanden. De ingewanden, dan denk ik aan de buikholte. De organen daarbij. Dat is dus wat verborgen is. Wat geen mens ziet. Maar er staat nog wat. Innerlijke bewegingen der barmhartigheid. En dat woord barmhartigheid, ik heb u dat meerdere malen mogen zeggen. In het Hebreeuws is dat hetzelfde woord als baarmoeder. Baarmoeder. De bakermat van het leven. Daar waar het leven wordt gedragen door een moeder. Daar draagt God van eeuwigheid zijn kerk. Van eeuwigheid zijn kerk. In die goddelijke baarmoeder. In die onbeschrijfelijke barmhartigheid. En dan gaan de twee zaken samenkomen. Die ingewanden, dat innerlijk, dat tere, dat verborgene. En die baarmoeder, dat leven. Dat dat diep verborgen in God is. En dan mag ik het toch zo zeggen. Dat God eeuwig zijn kerk draagt in zijn welbehagen. En uit dat welbehagen is Christus gezonden. Ga dan. En betaal de prijs voor mijn uitverkoren volk. Hij uit God gekomen, de opgang uit de hoogte. En uit diezelfde God komt ook de kerk voort. Komt die kerk op, waar kom ik vandaan? Wij zijn uit God geboren, zegt Johannes. Uit God geboren. Uit uw goddelijke baarmoeder voortgebracht. Die kerk is eeuwig geweest in het welbehagen van de Heer. Daar komt het uit voor, dat is verborgen. Dat is voor ons niet toegankelijk, dat is zo'n groot wonder. En ieder mens die door God opgezocht wordt, die zegt het ook. Heren, waarom dan? Op mij gemunt, waarom? Anderen voorbij gegaan, met mij opgezocht. En dan komt hij toch hieruit, dan komt hij hieruit. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid. God heeft mij gewild van eeuwigheid. Maar als we lieve kinderen van God mogen ontmoeten die daar iets van hebben gezien. Dat ze van eeuwigheid zijn besloten in dat bundeltje van leven voor de troon van God. Ik heb een kind van God gekend, die daarin werd ingeleid, enige mate mocht zien hoe hij nou van eeuwigheid uit die baarmoeder Gods was gekomen. Door God gewild en bemind. Dat is een ontzaglijke zaak. En de een zal daar verder in ingeleid worden dan de ander, maar ze weten toch allemaal dat zij voortkomen uit het welbehagen Gods. En daarom gaan ze samen met één stem zingen. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Daar komt de kerk uit voort. En daarom is Christus gezonden. Om dat volk dat van eeuwigheid in God is begrepen. Door God gewild en verkoren. Te verlossen met een eeuwige verlossing. We zijn nu op de grenzen van wat een mens kan kennen. Mag kennen. En dat zal ook straks de zaligheid zijn. Om daar steeds voller kennis van te mogen ontvangen. Steeds dieper weg te zinken in het wonder van eeuwigheid door God verkoren. Door God gewild. Waar in de stilte der eeuwigheid ook raad is gehouden. Om dat volk te verlossen. In welke weg dat nou dient te gebeuren met handhaving van Gods recht. Want de Heer kan niet over de zonde heen gaan en zo dat volk maar terugbrengen dat gevallen is in Adam. Nee, er zal een offer gebracht moeten worden. En toen is het gevallen, dat woord, zoon, ga dan. Ga dan. En neem de menselijke natuur aan om in die natuur mijn toren te dragen en mijn wet te volbrengen. En hij heeft gewillig het hoofd gebogen, als ik het zo mag zeggen, toegestemd. Ik zal gaan om uw raad te volvoeren. Met al de gewilligheid van zijn hart. En hij is gekomen, de opgang uit de hoogte. Tot wie, geliefde onze tweede gedachte? Tot het volk staat hier. Om te verschijnen degene die gezeten zijn in de duisternis en de schaduw des doods. U zegt, ja, maar het zijn toch alle mensen? Dus hij is voor iedereen gekomen. Ik zal de laatste zijn om te ontkennen. Dat de roepstem uitgaat tot allen. Bekeert u, waarom zou het gij sterven? O alle gij einde der aarde. Wend u naar mij toe, want ik ben God en niemand meer. Word behouden. Voor wie is hij gekomen? Volk. In duisternis en schaduw des doods, er staat degenen die gezeten zijn. En daar wordt een blik geworpen op onze natuurstand, onze natuurlijke toestand. Wie is er mee bekend in ons midden wat zijn natuurlijke toestand is? Duisternis en schaduw des doods, laten we toch ook vanmorgen eerlijk zijn. Dat ervaart een mens niet zo. Vanmorgen werd u ook wakker, het was licht. Zo donker was het toch niet. En u zit in de kerk, buiten is het licht. Het is geen duisternis. En u bent vol verlangen, jonge mensen ook, om de toekomst binnen te treden, om nog zoveel te doen. Om blij en verheugd door dit leven te gaan. Die duisternis, ja, dat kan wel eens wat zijn. Natuurlijk, van de week ook. Gezin. Maar de vader dan heeft gehoord dat het sterven wordt. Wat een verdriet bij vrouwen en kinderen. Ja, dan wordt het wel donker. Wordt het donker. Ach, zeggen we dan toch straks. Leven gaat door. Het leven gaat ook door. We zoeken dan toch weer de zonzijde. Het licht op. Nee, zo donker is het nog niet. En toch staat het hier. Dat gezeten is in duisternis en schaduw des doods. Wat betekent dat? Het geldt ons allen, ja. Nou komt het. Wat is nou die duisternis? Het is onkunde. Onkunde. Zo zitten wij hier vanmorgen ook. Onkundig. Nou zegt u, ik weet vrij veel. U heeft misschien wel gestudeerd. U kunt toch niet zeggen dat u onkundig bent, jawel. Onkundig. Als het gaat over God, wie kent hier God? Kent u God? Weet u wat de hel is? Weet u wat de eeuwigheid is? Of zegt u eerlijk, ja, daar ben ik onkundig in. Nou, dat is nou onze onkunde, onze duisternis. Geen kennis van God en van de eeuwigheid. Van hemel en hel, van zonde en straf. We zijn onkundig. U kent de woorden, ik ook. U kunt er ook nog iets bij voorstellen, ook dat nog. Maar verder komt het niet. En het bewijs zal ik u geven vanmorgen. Dat wij niet weten wie God is. Dat wij niet weten wat een hel is. En ook niet wat een hemel is. Dat we niet weten wat het gewicht der zonde is. Dat zal ik u aantonen. Dat we dat niet weten. Omdat u straks weer rustig opstaat. En naar uw huis wandelt. Eet en drinkt alsof er geen God en geen eeuwigheid is. U gaat er niet door gedrukt worden. U roept niet in wanhoop uit. Verloren, verloren. En daarmee geeft u zelf het beste bewijs. Dat u het ook niet weet. Dat u het niet kent. Dat is nou de duisternis waarin wij verkeren. De volstrekte onkunde. Daarom kunnen we zitten in de kerk luisteren, slapen, verveeld rondkijken, straks weer naar huis gaan, rustig slapen. Hè? Rustig slapen. Niet verontrust. Er is geen God, er is geen eeuwigheid. Voor ons, nee, die is er niet. Dat zien we ook niet. We gevoelen het ook niet. Dat is de duisternis van de onkunde. Er staat een woordje bij, daar moet u op letten. Net als vanmorgen, u zit erbij. Zitten betekent rust. Als ik ergens op bezoek kom en ik wil niet zo lang blijven, ik heb geen tijd of ik heb er ook niet zoveel zin in, en ze zeggen, ga toch even zitten. Ze zeggen, nee, ik ga niet zitten, ik moet weer zo weer verder. Of zoals die man die mij vertelde dat hij huisbezoek kreeg van een ouderling, zat op het puntje van de stoel en maar op zijn horloge kijken, die had ook niet zoveel tijd. Dat zijn aangename huisbezoeken, hè? Maar het betekent in ieder geval erbij gaan zitten, dan voel je wel aardig thuis, dan neem je er de tijd voor. Zo zitten wij hier in deze wereld, we zitten. En de onderdanen van een land worden wel eens genoemd, van een koning, worden wel eens genoemd ingezetenen. Ze zitten er rustig bij. Ze voelen zich daar thuis. Zo voelen wij ons thuis, we zitten in de duisternis en geen verontrusting. Het kan me soms zo aangrijpen als ik u ook zo zie zitten. Maar ook mijn kinderen, als we elkaar eerlijk waarnemen. En we zien onze kinderen zo spelen, zo argeloos met zand en water. Wat heerlijk toch. Maar vreet het dan niet aan uw hart, mag ik het zo eens zeggen. Kinderen, zie je dat niet. Jullie wandelen ook boven geopende hel. Nee, maar als vader en moeder dat niet zien, dan zijn ze ook niet verontrust. Bent u wel verontrust over kinderen? Ja, zegt, kan er toch niks aan doen. Weer een bewijs dat u het niet gelooft. Want er staat in de Bijbel, ruks als een brand houdt uit het vuur. Ruks uit het vuur. Dan heeft u geen rust meer. Dan stijgen dag en nacht de gebeden op. O, wil ook de zielen van mijn kinderen redden. We zitten erbij. In de duisternis van onze onkunde, in onze blindheid. Er staat nog wat. En de schaduw des doods. Het is niet alleen de onkunde. Maar deze wereld is vol van schaduwen van de dood. Het wil eigenlijk zeggen, overal waar je maar rondkijkt, zie je de dood in het aangezicht. Overal waar ik kijk, zie ik de dood. U zegt, dat is vast niet gezond. Nee, dat zal waar zijn. En dat mag ik toch vanmorgen zeggen. Ben ik blij dat ik zo ziek ben. Dat ik dat mag zien. Schaduwen van de dood. Als er een persoon aankomt, de zon schijnt zo achter hem, dan valt zijn schaduw vooruit. We weten dat de dood komt, komt ook voor jou. Een jaar, een dag misschien. Toch werpt die dood al een schaduw vooruit. Wanneer merk ik dat op? Als ik ziek ben, erg ziek ben. Als mijn buurman plotseling overlijdt. Als een ongeluk gebeurt voor de deur, dan vallen de schaduw van de dood even binnen in uw levenshuis. En u schrikt en u weet, ja, die dood komt ook voor mij. Maar u sluit uw ogen er weer voor. Maar dat neemt niet weg dat de wereld vol is van schaduwen van de dood. Er zijn tijden geweest, en eigenlijk zijn die nooit meer overgegaan als ik eerlijk ben, dat ik nergens anders meer kon kijken dan in het aangezicht van de dood. Dat zag ik overal. Overal de dood. Weet u wat er dan gebeurt? Zal ik u wat zeggen? Dan is deze tekst niet meer waar. Nee. Er staan die gezeten zijn in de duisternis. Want dan kun je niet meer blijven zitten. Weet je welke tekst dan wel waar wordt? Jesaja 9 vers 1. Het volk dat in de duisternis wandelt. Wandelt. Dan zit ge niet meer. Dan staat ge op. Dan gaat ge wandelen. Ah, ge weet niet waarheen. Ge gaat vluchten. Ge weet niet waarheen. Maar u kunt dan niet meer zitten. Want alles spreekt van de dood. En u gaat enigszins begrijpen wat dat betekent, de dood. Dat is niet maar het einde van uw leven. Dat is het begin van de eeuwige rampzaligheid. Dan komt de vrees des doods in uw hart. Ja, en dan zit u niet meer. Het volk dat in de duisternis wandelt. Dan hebben we welke gewandeld, ook door ons huis. Kamer in en kamer uit. Dan is de rust voorbij. Mijn vrienden. Zijn volk zit in de duisternis, in de schaduw des doods. Ze zien overal sterven. Sterven een vogel. Een dorre blad, daar ligt mijn vonnis in. En ik loop achter een lijkwagen. En mijn dood gaat mij vooruit. Maar ik zal hem eenmaal inhalen of de dood zal mij inhalen. Ik zie overal de dood. Dat volk, geliefde, dat gaat hij opzoeken. En dat is het derde. Dat volk gaat hij verschijnen, want er staat om te verschijnen degenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods. En dat brengt mij bij het derde. We hebben iets, ik voel dat vanmorgen wel, zo iets maar, zo weinig maar. Wie zal deze zaken kunnen uitspreken zoals het hoort? Gezegd van de opgang uit de hoogte, de persoon van Christus. Iets ook hetzelfde van het volk van God. Dat zit in de duisternis, maar nu de arbeid van Gods Zoon. Drie woorden, zei ik. En zult u die nooit meer vergeten. Bezoeken, verschijnen en richten. Eerst bezoeken. Bezoeken. Hij heeft eeuwenlang al de aarde bezocht. Met zijn woord. En echt waar. Als dat woord ingang mocht vinden. Dan hebben al Gods kinderen. Hoe ver ze geleid waren ook. Hoe onderscheiden misschien toch. Gezien de zonen Gods. Zie, hier ben ik. Die hebben bezoek gekregen. Hij heeft de eeuwen door dat volk bezocht. Ze opgezocht. Maar heel bijzonder, geliefde, is dat bezoek in de volheid des tijds. Ik heb het al gezegd, als hij komt in ons vlees. Want weet u wat nou is? Bezoek, daar gaat wat aan vooraf. God zo met eerbied gesproken kan maar niet ieder mens zomaar bezoeken. U zou zeggen, waarom niet? Als God mij wil hebben, dan komt hij binnen en gaat hij toch mijn ziel lieflijk omhelzen. Dan verklaart hij toch mijn ziel dat hij mij eeuwig lief heeft. Nee, vrienden, dat kan zo niet. Hij kan zomaar niet bezoeken. Daar moet wat aan vooraf gaan. En waarom kan hij niet iedereen zomaar bezoeken? Omdat dat goddelijke, volmaakte, zonderloze wezen niet dat gedrocht, en dat ben ik, vuil, stinkend, onrein, verdoemelijk, in zijn schone armen en als een reine hart kan drukken en brengen. Dat kan niet. Dat goddelijke wezen kan zich niet verontreinigen met een zondaar. En daarom moet er voorafgaand aan dat bezoek wat gebeuren. En daartoe heeft hij deze wereld bezocht. Is hij mens geworden. Om een offer te brengen. Een offer dat niet anders is dan het stillen van Gods toren. Wat op ieder mens rust Gods toren. Rust de straf van de eeuwige verdoemenis. Dat is het grote wonder waar we ook in deze dagen bijzonder bij bepaald worden. Dat hij bezocht heeft deze wereld. De menselijke natuur heeft aangenomen. En in die natuur 33 jaar lang de toren van God heeft gedragen. Ieder ogenblik rustte de hand van God op hem. Werd hij bezocht met dood. Met straf, met oordeel en met vloek. maar bijzonder aan het einde van zijn leven. Toen daalde ten volle de toren van God op hem neder. Toen hij daar hing aan het vloekhouderskruis. Dus dit is onbeschrijfelijk, geliefde, wat dat betekent heeft voor Gods kind. Om daar te hangen, van God verlaten. God keerde met eerbied gesproken het aangezicht van zijn zoon af. Hij liet een volle toren op dat geliefde kind nederdalen. Waarom? Omdat dit kind de last van de zonde op zich genomen had. Daarover moest Gods toren ontbranden. Daarom moest Gods toren neerdalen. En moest hij dat kind verdoemen. Verdoemen. Bezoeken met zijn toren. Dat is het offer. Op één dag de schuld van het ganse volk uitgedeld. De straf ten volle gedragen. Wie zal het ooit kunnen bevatten? Wat dat geweest is om als een onschuldige die toren te dragen. Dat zal nooit, nooit, nooit iemand kunnen beseffen. Maar aan het einde van die 33 jaar niet alleen de volle last van Gods toren gedragen. Maar ook al die jaren. Volkomen geleefd naar de wil van God. Nooit één gebod overtreden. Maar altijd in de liefde van zijn hart. God mogen bedoelen en zijn medeschepselen lief gehad. Met een onbeschrijfelijke liefde. Na 33 jaar is dan dat zijn arbeid geweest. De toren van God gedragen. Al zijn geboden vervuld. Wat heeft hij daarmee verworven? Vergeving van zonde. Een eeuwig leven. Dat gaat vooraf aan het bezoek. En als dat offer is gebracht. Als de schuld van dat volk is betaald. Dan kan hij bezoeken. En het uur der liefde. Zie, het was het uur der minne. Die zie lieflijk omhelzen. En dat brengt mij bij het tweede. Dus bezoeken. Bijzonder dat bezoek van deze wereld. In de volheid der tijd. Heeft hij deze wereld bezocht. In de gestalte van een dienstknecht. Heeft hij daar geleden. Is hij daar verbroken en verbrijzeld. Onder het oordeel van God. Wat een bezoek, geliefde. En dat was nou nodig. Om in waarheid zijn volk te kunnen verschijnen. Dat is zijn tweede arbeid. Niet alleen die zaligheid verworven. Maar hij gaat die nu ook schenken. Verschijnen staat daar. Verschijnen. En ik zie daar in dat werk van verschijnen drie werkzaamheden. Ten eerste gaat hij beschijnen. Dan verschijnen. En dan voorschijnen. Dan moet hij wel onderscheiden. Als hij komt gaat hij eerst die ziel beschijnen. Dat is een werk. En dat weten mensen. Dan zit u in de kerk. En als dat nou vanmorgen gebeurt, dan gaat dit waar worden. Als hij vanmorgen u gaat beschijnen, als er licht valt op uw leven, dan gaat u zien wat hier staat. We worden er de laatste tijd zo bij, bepaald bij. Bij die beginwerkzaamheden. Toen de ziel werd opgezocht. En de dood intreden deed. Voordat Christus intreden doet, doet de dood intreden. Die gaat voor u staan. Dat is uw toekomst. U moet sterven en God ontmoeten. En een ziel kan dan niet bekijken dat u op datzelfde ogenblik beschenen wordt door Christus hoor. Nee, dat gaat u later pas zien. En dan mag hij mee in de aanbidding komen. Heere, dat hij me opgezocht heeft. Dat hij licht heeft laten vallen op mijn leven. Dat ik mocht zien. Nee, ik wens dat niet terug. De wanhoop. Maar toch de hemel dankbaar. Dat je het hebt mogen zien. Je verloren staat voor de eeuwigheid. Dus als de eerste geliefde als hij komt. Dan gaat die eerste ziel beschijnen. Dan valt er licht over. En wat u voorheen niet geloofd heeft, dat wordt dan waar. Dan zit je daar. Dan zit je daar. In een wereld vol van schaduwen des doods. Dan zie je alleen maar de dood in je leven. In je voeten. We hebben onze voeten gezien. Terug leidde het licht. En aan iedere voetstap hing de hel. Mijn voeten hielden de dood. Mijn voeten betraden de weg van de dood. Alles dood, alles verdoemenis. Zo benauwd en zo eenzaam zonder God, verlaat in deze wereld. Op weg naar dood, graf en eeuwigheid. Dat is beschenen worden. En dan kunt je niet meer zitten. Dan gaat dat volk staan. Nee, dan zeggen ze niet allemaal, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Dat ligt nog zo verborgen. Maar één ding is zeker. Ze moeten opstaan. Ze kunnen niet meer blijven zitten. Ze roepen het uit, oh God, er moet wat gebeuren in mijn leven. Want zo kan ik toch niet sterven. Dan gaan ze iets zien van de schaduwen des doods. Dat dat nou de straf is op hun zonde. Dat ze God verlaten hebben. Dat ze zonder God geleefd hebben. Dat ze daarin gerust hebben. Dat ze God niet gemist hebben. Dat ze vijanden van God zijn. Dat dat juist de rust is. Dat ze altijd maar konden denken, er is geen God. Want ze waren zelf God. Daar worden ze dan ontdekt. Daar wordt ge beschenen. Dan ziet ge uzelf als zo'n blinde, van God afgevallen heiden. Dan gaan de armpjes omhoog. Wee mij, ik heb tegen God gezond. Dan komt er een droefheid die de wereld niet kent. Dat kan ik niet beschrijven, mensen. Zulke een droefheid. Als je God kwijt zijt. De zonde last gaat drukken. Benauwdheden zich wijd uitstrekken. Dan loopt een volk in de duisternis te wandelen. Ze weten niet waarin. Waartoe en waar het verder nog ooit zal eindigen. Maar ze vrezen wel het ergste. Ze wandelen in een wereld vol van schaduwen des doods. Ze kunnen hun ogen niet opslaan of ze denken aan de dood. Ze durven niet te slapen, want de dood is zo dichtbij. Dat oordeel dat trekt maar meer en meer op de ziel aan. Geliefde, dan worden ze beschenen. Dan gaan ze wandelen. Ze proberen zichzelf licht te verschaffen. O mens, doe dat toch nooit. Licht, omdat er misschien eens een tekst in uw hart viel. De godsdienst gaat dan zelf met dit licht verder wandelen. Sprankeltjes van licht. Daar wandelen ze bij. Maar dat kan Gods ware ontdekte volk nooit. Nee, dat is maar van eigen makelij. Daar kunnen ze mee voor God niet verschijnen. Ander licht is nodig. Geliefden, die kunnen zichzelf niet met een tekst op de been houden. Die kunnen niet meer goed praten. Die kunnen geen verontschuldigingen meer aanvoeren. Zo ben ik nou eenmaal in Adam gevallen, kan mezelf ook niet helpen. Nee, die rust is voorgoed weggenomen. Die valse rust is er niet meer. Ze werken 24 uur per dag om met God verzoend te wachten. Maar ze kunnen zich geen streep verder brengen. Het wordt alleen maar erger en erger. Wou vluchten, maar kon nergens zijn. Geliefde, dan komt het einde. Dan komt het einde. Als ze nou ook mogen leren, wat is dan de genade om op alles wat voorheen hun hart bekoor, nou eens te schrijven wat ze gezien hebben. De dood. Dat is een ontzaglijk ogenblik hoor. Wat ze zeggen, dat is zo makkelijk hè. Was dus een jongen die kwam bij een predikant. Wat moet ik nou doen meneer, om zalig te worden? Zei die dome, schrijf overal maar de dood op. Ja, schrijf overal maar de dood op. Ja, maar dat is een wonder, dat is genade hoor. Om de dood te schrijven op de wereld. Om de dood te schrijven op je werken. Omdat die je nooit kunnen redden. Om de dood te schrijven op jezelf. Toch werkt God daarheen. Dat zijn nog genadige gangen. Als je dat van een hemel mag leren. De dood op alles te schrijven. Dan valt voor God neer. Als een verdoemelijk helwicht. De dood verdient met de strop om de hals. Met hoofd op het blok. Zo liggen ze voor God. Dat is genade. Eens geworden met het vonnis des doods. Eens geworden met de rechtmatigheid van het oordeel over nature. Ze zoveel vijandschap, waarom moet er een hel zijn? O, wat kunt gij dan vijandig zijn? Dat is toch geen God die mensen verdoemt, maar dan zegt gij, ja Heer, die hel die moet er zijn. Daar bent gij dan zo mee vergenoegd, dan kan ik het niet uitdrukken. Werkelijk waar. Als gij God in zijn recht gaat aanschouwen en als een verdoemelijk mens voor een rechtvaardig volk leert invallen. Dan ligt daar zoveel zoetheid en overbuiging in. En het is daar dat het beschijnen overgaat in verschijnen. Wel eens wat van gezien. Dan kunnen ze ook nog wel vertellen waarin zij enige mate hebben lust gekregen in het aanschouwen van Christus. Maar wat is het gans anders? Als hij voor de ziel gaat verschijnen. Als hij komt van... Gij zijt mij verschenen van verre dagen. Wat betekent dat van verre tijden? Dat hij uit de eeuwigheid is gekomen. En dat hij is verschenen. Mijn oog heeft gevuld. Dat hij is verschenen. Mijn hart heeft in bezit genomen. Omhelst en vertroost. Dan is hij verschenen. En zie, het was het uur der minne. Dood, liggend op het vlakke des velds. Niet meer weten hoe het ooit of goed moet komen als hij dan langskomt. Als hij dan verschijnt. Als hij dan zegt, zie, hier ben ik. Hier is uw God. Dan wordt ge geworpen in een zee van eeuwige liefde. Dan wordt het verdrinken in dat onbegrepen wonder. Dat God in Christus nou neerzit op zo'n aardworm. Op zo'n hellewicht. Op zo'n verdoemelijk mensenkind. Omhelst door de eeuwige godsliefde. In Christus genadig aangezien. Dan is hij mij verschenen van verre tijden. En heeft gesproken tot mijn ziel. Van verlossing in zijn bloed. Dan mag een ziel wegkruipen. In de bloedgerechtigheid van Christus. Dan breekt het licht aan. Dan gaat de zon op. Zoals ze nog nooit geschenen heeft in uw leven. Zo groot, zo overweldigend. Zo alles beheersend. Alles verklarend. Geliefde. Dan gaat hij verschijnen. Om dan voort ook mijn leven voor te schijnen en voor te lichten. Wat nu de weg zijn zal. Om terug te keren in het vaderhart Gods. Geliefde, om mijn voeten te richten op de weg des vredes. Om eenmaal aan te komen in de stad van vrede. Jeruzalem dat boven is. Voor elk die in het duister dwaalt. Nee, die zit er niet meer. Dwaalt. Verschijnt dit licht. Deze zon een helder licht. Die dwalen, die opgestaan zijn, die het uitgeroepen hebben, verloren, verloren, op Gods tijd, zal hij verschijnen, zal hij zich verklaren, zal hij zich wegschrikken. Kom, geliefde, laten we daarvan zingen. Het is het vijfde versje van de lofzang van Zacharias. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht, dat hem in de schouw des doods, dat is de schaduw des doods, bestraalt. Op het vredepad zijn voeten richt, het vijfde van de lofzang van Zacharias. Zijn arbeid is bezoeken, verschijnen en richten. Om onze voeten te richten op de weg des vredes, want daar gaat het om. Geliefde, en laat me dat ook vanmorgen nog mogen zeggen, kort en goed. Dat het vooral ook goed mag zijn. Mens heeft een arglistig hart. Men kan zich vele zaken inbeelden. Kan zich zoveel ook toe-eigenen wat van de hemel niet geschonken is. Ik zal het u besparen vanmorgen, gemeente. Nee, ik zal het niet weer zeggen. Over die tekst, die voorkomende waarheden en die indrukjes waar zo menig een ook onder ons het nog mee denkt te kunnen doen. Met de mond beleiden dat we gerechtvaardigd moeten zijn. Met de praktijk het ook met een tekstwoord te kunnen doen. Zonder kennis aan die dierbare persoon des middelaars. Geliefde, maar laat ik kort zijn, zei ik. Ik laat dit alles rusten, want weet u wanneer dat nou openbaar komt? Of het waar werk is, weet u wanneer? Als dat derde ook geschieden mag. Dat kan niet anders. Om uw voeten te richten op de weg des vredes. Als uw werk van God bezocht bent. Als hij verschenen is aan uw ziel. Dan zal dat ook zonder enige twijfel gebeurd zijn. Uw voeten richten op de weg des vredes. Dan krijgt u een andere wandel, letterlijk een andere wandel, de weg des vredes. Een weg van vrede, wat betekent dat? Ten diepste betekent dat dit. De weg is Christus, hij is de vorst van onze vrede. Want ik kan nooit terugkeren tot God. Dan alleen in Christus, zo is er dan nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Geliefde, alleen in Christus begrepen, is er een weg terug. Buiten Christus is geen weg, loopt alles in de dood uit, mondt alles in de hel uit, geloof dat toch. En van Christus geschonken weg, dat betekent in de tweede plaats, hij heeft vrede gebracht tussen God en mijn ziel. Hij heeft vrede gebracht in mijn ziel. Vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u, want u werkelijk met God verzoend ben, dan is een onbeschrijfelijke vrede uw deel geworden. Dan ligt het vlak tussen God en uw ziel. Dan hebt ge vrede met de dieren en met de stenen des velds. Geen vijanden meer, geen zonden meer. Alles opgelost in die dierbare persoon is het vrede die alle verstand te boven gaat. Blijft dat zo? Ja, dat blijft zo. Zijn mensen zich altijd dat bewust? Nee, dat niet. Komt zoveel tegenop, zeggen we. Ja, maar luister eens. Verontrust u dat. Want als ik hoor het gemak waar veel mensen dat mee zeggen. Ja, zo blijft dat niet. Er komt zoveel tegenop. Ze kunnen het daar nog aardig in houden. Ze kunnen er nog rustig onder slapen. Dan zeg ik, vrienden, kijk het nog eens na. Maar wie die vrede gesmaakt heeft, kan daar buiten niet meer leven. Die is zo bedorven. Ik kan niet anders meer dan schreeuwen om hernieuwde blijk van Gods liefde, gunst en vrede. Dus vrede, een weg van vrede. Dat ziet ten eerste op het offer dat gebracht is om vrede uit te richten tussen God en mijn ziel. Ziet ten tweede op de vrede die in mijn hart is geschonken geworden. Toen hij kwam, hij verscheen, nam mij de vrede mee. Het derde betekent ook dat op die weg men naar vrede zal staan. Dan zie ik mensen die zich uitgeven voor kinderen van God. Die nou nooit anders kunnen dan ruzie maken, oneenigheid bewerken. Altijd onvergenoegd en altijd de schuldbrief bij een ander neerleggen. Nou geloof ik niet dat dat een mens is die wandelt op de weg van vrede. Ik hoor iets anders in Psalm 20. Ik zoek, jawel, vergeefs dat ook, de vrede aan te kweken. Die zoeken ook, voor zover het hen aangaat, nee, niet ten koste van de waarheid. Daar gaat het niet om. Toch vrede te houden met de mensenkinderen. Die zoeken naar eenheid en niet naar scheiding. Al weten ze ook wel dat ze als een eenling en een vreemdeling over de wereld gaan. Toch zoeken ze de vrede aan te kweken. Ik zoek de vrede aan te kweken. Ook in de huisgezin. Ook in de gemeente. Een weg van vrede. Geliefde, in het vierde staat onze voeten. Dat is de weg waarop ze ook voortwandelen met andere kinderen van God. Daar mag er wel eens vrede zijn in het huisgezin van God. Als broertjes en zusjes ze samen, die oudste broeder mogen bedoelen, uit wie zij het leven ontvangen hebben. Aan wiens godsvoeten ze eeuwig straks mogen zitten. In wiens troon zij stramen met al die anderen daar mogen regeren. De troon des vaders met het lam en de ganse kerk verenigd. Eeuwig in blijdschap en vrede mogen voortleven. Zij gaan hier met andere kinderen van God. Mocht zijn in vrede en in eenheid hun weg naar de voorgestelde volkomenheid. De weg des vredes, geliefde. Dat is ook een weg uitmondend in de vrede. Want waarheen gaan zij nou? Naar de stad van vrede, Jeruzalem. Voeten gericht, geliefde. En nu kom ik tot het punt waar het om gaat. Er kan veel in ons leven gebeurd zijn. Heel veel. Maar zijn mijn voeten nou gericht? Ze liepen vanouds daarheen. En nu lopen ze de andere kant op. Dat is wat anders dan stilgezet zijn. Dan kunt ge niet verder. Maar richten die kant op. En dan wandelen ze toch naar God toe. Dan wordt het waar ik zal opstaan. En tot mijn vader gaan. Die wandelen, dat is een wandel hoor. Naar dat eeuwig ongeschapen licht. Die wandelen naar God. Zeg nou niet, ik struikel. Ja, dat weet ik. Vlucht daar niet achter weg. Zij wandelen naar God. En ik heb het al meer gezegd. Ik ken geen schonere omschrijving van de ware kerk dan van Augustinus, waar hij opmerkt. Eén van hart en één van ziel op weg naar God. Op weg naar God. De God des vredes. De God van alle vertroosting. Daarheen reist de kerk. En dat zullen ze weten. Als een vreemdeling. Te midden van een oorlogsgebied. Wandelen zij op de weg des vredes. Naar de God des vredes. In de stad des vredes. Als God zal zijn. Alles en in af. En dat is het wonder. En moogt ge daar nou van weten. Dan zeg ik, o gezegende opgang uit de hoogte. U bent eenmaal gekomen in mijn hart en leven. En nu mag ik opgaan. Nu mag ik zijn een opgang uit de diepte naar de hoogte. Dan mag het zijn. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Amen. Laten we eindigen. Dan kunnen we niet meer eindigen. Heren, dan kunnen we niet meer eindigen. Als de ziel daarin meegenomen wordt. Dan kunnen we niet meer eindigen. Dan is er een einde gekomen en het zitten hier. Als wandelen, struikelen, lopen, voortgaan, opgaan, opgaan. Voor de wereld is het opgaan, blinken en verzinken. Voor uw kerk is het opgaan, steeds meer opgaan. Om in u, in de hoogte te eindigen. Heren, wilt u die weg schenken? Wilt u die weg schenken? Mocht het zijn aan ieder van ons, hier en thuis. De verzoening over onze zonden. Ik wil ze ook aan de middag van deze dag nog een ogenblik afzonderen. Om hier samen te zijn onder uw dierbaar woord en getuigenis. Om Jezus wil. Amen. Derde vers van Psalm 43. Zend Heer uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 43. Neig dan uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde God des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.